Thank you. Goedemorgen jongens en meisjes, goedemorgen broeders en zusters, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze morgendienst, waarin dominee Hoek ons zal voorgaan. Fijn dat u hier bent vanmorgen. Vanmiddag zal ons voorgaan dominee A.G. Bogaert. Volgende week zal ons voorgaan in beide diensten dominee Vogel. En dan zullen we ook in de morgendienst het heilige avondmaal voorbereiden. En zal de doop bediend worden aan Nina Verduin en Benny Jacobsen. Ik hoor net dat we geen geluid hebben op de livestream, maar we gaan gewoon verder. En er wordt hard aan gewerkt. Broeder Jeffrey Bazen heeft zijn benoeming tot diaken aanvaard. De bevestiging van de nieuwe ambtsdrager zal Deo Valente plaatsvinden in de middagdienst van 4 juli. We denken nog aan de broeders en zusters uit de wijk M, die deze week de groetenkaart ontvangen. En dat zijn de familie Joost en Elise Baai, Mark, Rianne, Roy, Dave, Gwen en Twan Cornelissen, Kees en Lenny den Dekker, Peter, Annemarie, Pepijn, Reinoud, Annemarijn en Silbert ten Dekker, de familie J.K. Dick Versloot, Leendert, Jonneke, Priska, Jarek, Julian en Lisanne Fazen, Mark, Caroline, Elise, Lotte, Goudriaan, Jan, Sabine, Judith en Esther de Graaf, Adriaan, Annelies, Irene, Naomi en Marit van Keulen, Christian, Femke, Bram en Josje van Leeuwen, Johan, Maaike, Anne, Jesse, Imke en Sietke Notenboom, Henno, Irene, Luc en Finn Ploeg, Jaap, Erna, Mirte, Jure en Lois Kwant, Piet en Akke van de Seide, Koos, Jetty, Eva en Anna Slager, Raymond, Quinten en Ruben Weda. Zij zullen deze dus een groetenkaart ontvangen. We gaan deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 116, God heb ik lief. We wensen elkaar een gezegende dienst.
We bereiden ons op deze dienst voor in een moment van stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade is u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 113 lezen we: de naam van de Heere zij geloofd, van nu aan tot in eeuwigheid. We gaan luisteren naar, zingen Psalm 113, het eerste en het tweede vers uit het liedboek voor de kerken. We gaan met elkaar luisteren naar de geboden van de Heere onze God, zoals die staan in Exodus 20. En u als gemeente beantwoordt dat met de woorden: ik zal de Heere God lief hebben met mijn hele hart, met mijn hele ziel, mijn hele verstand. Ik zal mijn naaste lief hebben als mezelf. En aansluitend zingen we uit Weerklank, lied 185, vers 1, 3 en 4. De Heere zegt tot Israël en ons: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Ik zal de Heere God lief hebben, met mijn hele hart, met mijn hele ziel, mijn hele verstand. Ik zal mijn naaste lief hebben als mijzelf.
Thank you.
Bidden we om de opening van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. Heere grote, goede en getrouwe God. Vader van de Heere Jezus Christus. U die we omwille van Hem mogen aanspreken als onze Vader. U brengt ons hier als deel van uw gemeente bijeen rondom uw woord in uw huis. En u doet ons thuis met de gemeente verbonden zijn, door middel van de kerktelefoon via de livestream. En we danken u daarvoor. We danken u ook voor het feit dat we hier met meer mensen kunnen samenkomen dan lange tijd mogelijk was. Ook daarin belijden we uw zorg. Heer, u bent uw God, die al zoveel jaren tot ons spreekt. Eeuwen geleden al kwam u met het evangelie in ons land. En er kwamen door het werk van de Heilige Geest gemeenten overal. Ook hier in Dordrecht. En u laat uw naam uitroepen zondag aan zondag. En Heere, wij danken u voor het voorrecht dat we met uw naam bekend mogen zijn. Dat we niet in het duister hoeven te tasten wie u bent en wat u met ons leven voor hebt. Wie u voor ons zijn wil, maar dat u tot ons spreekt vanuit uw woord en dat woord door uw geest in ons hart wilt brengen. Juist op deze zondag staan wij bij stil, dat er nog zoveel zijn die met het evangelie niet zijn bereikt, die uw naam nog niet kennen, die in het duister dwalen. En wij bidden u, vooral het werk dat op deze wereld gebeurt in uw naam, voor hen die uitgegaan zijn in uw dienst om uw grote daden te verkondigen. Wilt u uw zegen verbinden aan dat werk en dat uw koninkrijk wordt uitgebreid in ons land en over heel deze wereld. Heere, wij danken u voor uw trouw dat u naar ons toekomt en ons de genade en de vrede toezegt die er is in de Heer Jezus Christus. En uw trouw steekt schril af tegenover onze ontrouw. Woorden naar uw geboden. We moeten heel eerlijk erkennen dat het ook in de voorbije week niet was zoals het zou moeten zijn. Dat de volmaakte liefde waar u recht op hebt, wij niet hebben opgebracht. En dat we onze naasten niet hebben lief gehad als onszelf. En wij belijden u dat als schuld. Zoals we dat zojuist ook hebben gedaan in het lied dat gezongen werd en dat we meezongen in ons hart. En wij bidden u, zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wiens bloed werkelijk reinigt van alle zonde. Heere, wij vragen u, wees hier, wees thuis. U weet dat het niet eenvoudig is, zeker niet met een jong gezin, om de dienst actief mee te beleven. Wilt u ook in de huiskamers zijn en geven dat daar ook werkelijk betrokkenheid is op datgene wat hier in het midden van uw gemeente gebeurt. Heere, wij vragen u om uw Heilige Geest. En wij pleiten op de belofte dat we twee of drie samen zijn, dat u daar bent. Heere, wilt u door uw geest het woord zo tot ons doen komen, dat we heel persoonlijk door worden aangesproken. U weet of het nodig is dat we vermaand worden of dat we juist een bemoediging nodig hebben. Heere, geef dat als we u nog niet persoonlijk kennen als onze Heere en Koning, als ons te zalig maken, dat dat dan anders wordt. En als u wel zo mogen kennen, dat die kennis van u verdiept wordt. Wees met de broeders en zusters die lijden omwille van uw naam. Die wonen in landen waar het evangelie geen ruimte krijgt. Wilt u hen sterken als ze lijden om Christus wil in gevangenissen, in werkkampen. Of wanneer ze samenkomen in een kleine huisgemeente, wellicht met de angst om ontdekt te worden, wilt u heel bijzonder op hen zijn. Onze ogen zijn op u. En wij bidden u, schenk ons uw zegen bij uw woord, tot verheerlijking van uzelf, om Jezus wil, uit genade. Amen. Dat zal nu het kindermoment zijn door de zondagsschool.
Zo, goedemorgen allemaal. Kinderen thuis en heel veel kinderen in de kerk. Leuk om te zien, is dat? Ik heb eigenlijk één van jullie nodig. En ik heb dat van tevoren niet gevraagd. Dus als je dat nu durft, vind ik dat heel stoer. Is er iemand die mij even durft te helpen op het podium? Die denkt, oké, ik durf wel naar voren en ik durf daar wel even te staan. Heel spannend, dat snap ik. Ja, durf jij wel? Kom maar, mag je naar voren komen? Dan mag je even zo hier komen staan. En durf jij te vertellen aan de kerk hoe jij heet?
Ja.
Zeg maar.
Christel.
Nou, Christel, ik vind het super stoer dat jij hier durft te staan. En ik ga jou even een cadeautje geven, Christel. En dat mag je dan uitpakken, goed? Zo, het is ingepakt met ballonnenpapier. Dan mag je het openmaken. Zo, ja. En misschien kan je het even omhoog houden. Wat is het?
Een telefoon.
Ja. Inderdaad, er zit een telefoon in. En als je hem weer even naar beneden houdt, mag je even op dit knopje duwen. En nou staat er iets opgeschreven, dat is een beetje moeilijk te zien. En ik ga het even voorlezen. Kijk, nou hou je hem even andersom. Er staat op deze telefoon geschreven, je kunt met deze telefoon altijd naar God bellen. Heb jij wel eens gebeld met iemand?
Ja, met mijn oma en opa. Ja.
Hey, en heb je wel eens met God gebeld?
Nee.
Nee, dat is ook een beetje gek. Maar met deze telefoon, als je hier... Nou ja, dat staat hier dus geschreven, daar kan dat mee. Dat is een beetje gek, toch? Of niet?
Ja.
Ja, dat is een beetje gek cadeau. Hey, en... Nou is er nog iets gekkers, want deze telefoon mag je niet houden, want die is van mij. Ik heb wel iets anders voor jou. Kijk eens, omdat ik het zo stoer vond, krijg je deze. Zijn snoepjes. Kom maar, geef die maar mij. En ik ga de telefoon weer terugvragen. Want dat zou wel een beetje een groot cadeau zijn. Maar ik vind het heel stoer dat je hier kon staan. En dan mag jij weer lekker gaan zitten, goed? Hé, hey, en deze telefoon, waar dus op staat dat je altijd naar God kunt bellen... Dat heeft met het verhaal te maken. Want het gaat vandaag over Abraham. En Abraham kreeg eigenlijk een cadeau van God. Hij kreeg geen telefoon, want die waren er toen nog niet. Maar eigenlijk kreeg hij wel de belofte van God. Dus God beloofde dat hij altijd met hem kon praten en dat hij bij God hoorde. Dus eigenlijk, zoals die telefoon, kreeg Abraham van God ook een cadeau. Dat hij altijd bij God hoorde. En daar gaat het verhaal over Abraham... En over het cadeau wat hij krijgt. En als je nou thuis bent, dan kun je dat nog in de kinderbijbel lezen. En hier gaan we het horen op de zondagsschool. En nu is er vandaag nog iets bijzonders. Want er komt een andere juf nog iets vertellen over het project wat we gaan doen.
Ja, want het is inderdaad een bijzondere zondag vandaag. Het is namelijk zendingszondag en dat betekent dat we stilstaan bij zending. En dat is eigenlijk waar de andere juf het net over had, over dat cadeau van Abraham. Dat willen we eigenlijk ook aan alle andere mensen geven, over de hele wereld. En daar gaat de dominee straks ook nog wat over vertellen. Maar wat wij vandaag willen vertellen is dat we een plusproject gaan doen. Vanuit de zendingscommissie, samen met de zondagsschool, samen met jullie allemaal. En dat is heel leuk. Ik ga eerst even vertellen waarom en wat eigenlijk een plusproject is. En daarna ga ik vertellen wat het is, wat we gaan doen. En dat is heel leuk. Maar wat is een plusproject? Nou, dat is eigenlijk een beetje voor jullie papa en mama's. Wacht, volgende slide. Een plusproject is eigenlijk een manier om extra geld op te halen. We betalen eigenlijk elk jaar, geven we geld voor de zending. Maar dit is eigenlijk iets extra's met een specifiek doel. En dit jaar gaan we sparen voor mensen in Siberië, in Rusland, een heel koud gebied. En daar is eerder dit jaar, mag de volgende slide, Nou, zoals jullie kunnen zien is er iets heel ergs gebeurd. Daar is een kerk afgebrand. Er zijn gelukkig geen mensen gewond geraakt. Maar het gebouw is niet meer te gebruiken. En ook de woning van het evangelisten-echtpaar is verbrand. En daarom gaan we met elkaar geld ophalen om deze mensen te helpen. Zodat zij hun werk weer voort kunnen zetten. En dan het leuke, wat gaan we dan doen? Mag ook weer de volgende slide? We gaan koekjes bakken. Nou, wie vindt dat nou niet leuk? Dat is toch hartstikke leuk? Het idee is dat papa en mama hebben het recept voor de koekjes in de mail gekregen. Jullie kunnen allemaal koekjes bakken. En die mogen jullie dan gaan verkopen. Dus mogen jullie ze in zakjes gaan doen, 5 per zakje. En dan mag je iedereen gaan vragen. Opa's en oma's, ooms en tantes. Als je koekiemonster tegenkomt, zou ik die ook vragen. Zoveel mogelijk. En jullie hebben 3 weken de tijd. Dus als je 1 keer gebakken hebt en je hebt al de koekjes verkocht, dan ga je gewoon nog een keer bakken. Kan allemaal. Dus het begint vandaag, zendingszondag. Geef een soort van het start zijn dat jullie met het project aan de slag mogen. En 3 weken de tijd, dus zondag 27 juni sluiten we het weer. En er staat nog. Via de mail is ook een brief gekomen met allemaal informatie over hoe je het geld kunt overmaken. Dat kunnen jullie allemaal lezen. Maar laten we dus met z'n allen koekjes gaan bakken voor de mensen in Siberië om te helpen. Daarvoor wens ik jullie heel veel succes. Dan gaan we nu nog even het lied zingen en mogen jullie daarna naar de zondagschool.
De schriftlezing van deze morgen is uit het Matthäus-evangelie. We lezen vanaf het 37e vers van hoofdstuk 23 tot en met het 22e vers van hoofdstuk 24. En daarna uit de tweede brief die Petrus heeft geschreven, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 10.
Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een van hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen zij alleen waren, en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van deze wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan de verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen. En zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen vele valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. In dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniel zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en zoals er ook nooit meer zal zijn. En als die dagen niet ingekort worden, zou er geen vlees behouden worden, maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Deze tweede brief, geliefde, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn en het gebod van de Heere en het zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn. Evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd. En worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen verbrandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.
tekst voor de preek is het 14e vers van Matteüs 24, waar Jezus zegt: en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. Als antwoord op de verkondiging zingen we uit het gebed des Heren, de versen 1, 2 en 3. Het gebed des Heren, vers 1, 2 en 3, direct na het amen op de preek. Gemeente des Heren, ik denk dat de vraag, wanneer is het zover, ons allemaal wel eens bezighoudt. Of je moet je alleen maar druk maken over het hier en nu, bezig zijn met je carrière, je gezin, je natje en je droogje, je pleziertjes of wat dan ook, en verder niet of nauwelijks nadenken. Ik ga maar vanuit dat dit bij niemand van ons zo is. Maar natuurlijk dat jij iemand bent die ook nadenkt over de toekomst. Over uw eigen toekomst, die van uw kinderen, kleinkinderen, wanneer u die ontvangen hebt. Over de toekomst van de wereld, van de kerk. Aan die toekomst, aan het moment dat de tijd oplost in de eeuwigheid, deze bedeling voorgoed voorbij is, wijdt Jezus heel wat woorden. Onze tekst maakt deel uit van zijn langste aan ons overgeleverde redevoering. Een redevoering, een preek die twee lange hoofdstukken bevat. Het is niet, zoals we dat misschien wel het liefst hebben, een fijne preek. Fijn in de zin van dat je er een goed gevoel aan overhoudt. Het is wel een eerlijke preek. Eerlijk en ernstig. Dat kan ook niet anders, want het gaat hier over de laatste ernst, over de laatste dingen, over datgene waar het uiteindelijk op aankomt. Of je het evangelie aanvaard hebt, Christus werkelijk je koning is. De aanleiding tot deze redevoering is een vraag van de discipelen. Nadat de heiland het oordeel over Jeruzalem heeft aangekondigd, verlaat hij de stad. Onderweg naar de Olijfberg wijzen zijn leerlingen hem op de schoonheid van de tempel. Jezus' reactie is: ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg, hier zal niet één steen op de andere worden gelaten die niet zal worden afgebroken. Schokkend. Eenmaal op de Olijfberg vragen de discipelen: zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Wanneer is het zover? Vlak voor Jezus' hemelvaart stellen ze een soort gelijke vraag. Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dat houdt hem blijkbaar bezig. En zo was het ook in de eerste christengemeente, die leefde met een brandende verwachting van het nabije einde, de spoedige terugkeer van Christus en de definitieve doorbraak van het koninkrijk van God. Er was soms zelfs sprake van een overspannen toekomstverwachting, bijvoorbeeld in de gemeente van Thessalonica. Mensen stopten met werken, dan treedt Paulus corrigerend op. Dit is, zegt hij, Gods bedoeling niet. Maar voordat we de Thessalonicenzen hierom veroordelen, mogen we onszelf wel de vraag stellen of wij niet naar de andere kant zijn doorgeslagen. Verwachten wij nog Jezus' wederkomst? Verlangen wij naar? Bidden wij erom? Of mag het voor ons nog wel even duren? Willen we het aanbreken van de jongste dag, aan die definitieve doorbraak van Gods koninkrijk, daaraan meewerken, zo van hoe eerder, hoe beter? Misschien, zo zou ik me kunnen voorstellen, klinkt je dat wel als een heel rare vraag in de oren. Daarom kom ik er zo nog op terug. In ieder geval heeft deze vraag alles te maken met zending en evangelisatie, met betrokkenheid daarop. Voorafgaande aan onze tekst kondigt Jezus angstige verschijnselen aan. Verschijnselen die naarmate het einde dichterbij komt heftiger worden. Het zijn de tekenen der tijden. Jezus noemt 3 negatieve tekenen. Allereerst spreekt hij over oorlogen, geruchten van oorlogen, revoluties. Als het ene conflict voorbij is, dient het volgende zich alweer aan. Vervolgens noemt hij het optreden van allerlei schijn-messiaanse bewegingen, ideologieën, leiders, partijen. Jezus duidt hen aan als valse profeten, die heil en een grootse toekomst beloven. Sluit u bij ons aan, volg ons, wij zijn de oplossing voor de grote problemen. En in de derde plaats noemt Jezus de vervolging van de gemeente en de grote afval. Het afhaken van velen die tot de kerk behoorden. Men zal op allerlei terreinen proberen de kerk, Gods woord, weg te drukken uit het publieke leven. En nog eens ook dan het einde niet. Dit zijn de 3 negatieve tekenen die Jezus opsomt. Maar deze tekenen zijn, hoe aangrijpend en schokkend ook, niet beslissend. Beslissend is het positieve teken dat Jezus als laatste noemt. Dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Jezus Christus komt als de zendingstaak in Gods oog voltooid is, niet eerder en niet later. De prediking van het koninkrijk van God, overal op deze wereld, is de spil waarom de wereldgeschiedenis draait. Zending en evangelisatie zijn geen bijzaak, maar hoofdzaak. Ze zijn bepalend voor de definitieve komst van Gods rijk. Christus kan, zal niet komen en met hem de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, voordat overal zijn naam verkondigd is. Pas dan is er het einde. Als dat zo is, moet het zendings- en evangelisatiewerk ons wel aan het hart gaan. Laten we ieder voor zich maar zeggen of dat ook echt zo is, wat in ons leven bovenaan staat. Dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden. Zal. Dat betekent de evangelieverkondiging zal zich doorzetten, kan door niets en niemand worden tegengehouden. Onweerstaanbaar is haar gang door de tijden heen, ondanks afval, afdwaling, tegenwerking en terreur. Het gaat door, want Jezus, God zelf, zegt het en op zijn woord kunnen we aan. Er zijn op dit moment wereldwijd 3,2 miljard mensen die het evangelie niet kennen. Probeert u dat getal even tot u door te laten dringen. 3,2 miljard. Zendingsbonden, zendingswerkers, organisaties als Global Rise spannen zich in om hen te bereiken, onder andere via internetzending. Want onbereikt betekent niet onbereikbaar. God gaat ook hier in zijn ongekende gang. Onlangs las ik een interview met de missioloog dokter Jan van Dodeweert. Hij werd gevraagd: gaat het lukken om alle onbereikten te bereiken? Daar antwoordde hij: zal Gods geest voor instaan. Het betekent niet dat elk individu het evangelie zal horen, wel dat het overal zal klinken, zodat mensen, gelovigen, het andere kunnen doorgeven. En op de vraag hoe lang het nog gaat duren voordat alle bereikt zijn, geeft hij als antwoord, ik lees het u voor. In Matteüs 24 staat dat het evangelie in de hele wereld gepreekt zal worden en dat dan het einde zal komen. Hoe Jezus dat voor zich zag, blijft een geheimenis. Toen ging het om een wereldbevolking van 100 tot 200 miljoen mensen. Vandaag staat de teller bijna op 8 miljard. Het duizelt op me soms. Zoveel mensen die God niet kennen. Tegelijk is het ook een aansporing. Laten we ijverig en trouw gehoorzamen. Ieder in zijn eigen omgeving met de mogelijkheden die God hem geeft. Einde citaat. Gemeente, ik heb een poos over die woorden nagedacht. Ze grepen me aan. U en ik kunnen niet naar India, waar de meeste onbereikten wonen. We kunnen wel een organisatie als Global Rise steunen, die via internet velen daar en elders weten bereiken. En we kunnen proberen mensen in onze eigen omgeving, in de straat, op het werk, bij je opleiding, iets door te geven van het evangelie. En begrijpt u me goed, ik vind dat net zo lastig als u en jij. Maar we mogen toch om vrijmoedigheid bidden of de Heer ons een opening wil geven tot een gesprek. Want als we werkelijk geloven dat mensen buiten Christus verloren zijn, verloren gaan, dan wil je die anderen toch besparen. Of niet? Zo komt zending ineens wel heel dichtbij. Zending is een evangelisatiewerk. Hebben alles te maken met bewogenheid. Deze bewogenheid was kenmerkend voor de Heer Jezus. In hoofdstuk 9 lezen we van hem dat hij in al de steden en dorpen rondtrok, onderwijs gaf in de synagogen en het evangelie van het koninkrijk predikte. Precies dezelfde woorden als hier in Matthäus 24. Dat we zeggen, de gemeente nu, u, jij en ik, mag het werk van de Heer Jezus voortzetten. Dit werk wordt ons toevertrouwd. Mogen we doen in zijn naam. En als het goed is gedreven door dezelfde liefde. Want in Matthäus 9 lezen we meteen daarna. Toen Jezus de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Wat zijn er om ons heen, talloze van die schapen? Immers wie de Heer Jezus niet als zijn herder heeft, hem niet kent als zijn redder, die doolt en dwaalt maar wat rond en komt uiteindelijk om. Voor deze mensen heeft de kerk een boodschap. En over wat die boodschap is, wat het is, dat mag, dat moet worden doorgegeven, is Jezus heel duidelijk. Het evangelie van het koninkrijk. Nogal te veel mensen denken dat het christelijk geloof inhoudt, je houdt aan een aantal regels. Vooral veel dingen die mogen. En daarom een beknotten van je vrijheid. Terwijl de kern van het geloof het evangelie is. Dat we zeggen een blijde boodschap, goed nieuws. En dat goede nieuws is dat in Jezus Christus God zelf naar deze wereld, deze geteisterde, lijdende wereld is gekomen. Om het kwaad dat alom voelbaar en zichtbaar is en dat wij niet kunnen wegkrijgen, om dat aan te pakken en zo de weg te openen naar een nieuwe wereld. Een wereld die volkomen goed is, zonder onrecht en onderdrukking, zonder verdriet en verwarring, kortom zonder zonde. Het evangelie is dat op Golgotha met Pasen God in Jezus Christus de kracht van het kwaad, de macht van de boze, zo verslagen heeft, dat hij, al gaat hij nog zo tekeer, dat hij het niet meer kan winnen. Wat toen op Goede Vrijdag op de paasmorgen gebeurd is, is onomkeerbaar. Pasen, zo schrijft de grote theoloog Noordmans, Paas is het voorgoed begonnen begin. Vanaf dat moment is Jezus koning, Heer, Heere. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ook al schijnt het tegendeel vaak waar te zijn, maar ook die schijn bedriegt. Er heeft onzichtbaar een troonswisseling plaatsgevonden in het heelal. Niet langer heeft de boze de zeggenschap, maar Jezus, de koning der koningen. En iedereen die als zondaar, als een in zichzelf mislukte, tot hem komt, biddend om genade, die is zijn onderdaan. U, jij, zo mag ik hopen, toch ook. Het is van 2-1. Of je zit zelf nog op de troon. Je wilt je zogenaamde vrijheid niet opgeven. Of je kent het verlangen de Heer Jezus te volgen, te gehoorzamen in alles. Wie niet wil dat God, dat Jezus koning over hem is, is een rebel. En wie daarbij blijft, zich niet overgeeft, gewonnen geeft, met die rekent hij vroeg of laat af. Dat is ernstig, maar wel waar. Het evangelie van het koninkrijk moet, zegt Jezus, in heel de wereld gepredikt worden. Hij gebruikt hier een woord dat letterlijk proclameren betekent. En daarmee verwijst hij naar een gewoonte in die tijd. Als in het Romeinse Rijk een troonswisseling had plaatsgevonden, werden herauten erop uitgestuurd om op de pleinen van dorpen en steden een verklaring voor te lezen van de nieuwe Heer, Heerser, met de oproep hem te dienen. Daarover was geen discussie mogelijk. Het is met de prediking van het evangelie net zo. Het is verkondigen, proclameren dat God koning is, dat hij in Christus de wereld met zichzelf verzoende en daaraan verbinden de oproep tot geloof en bekering, zoals Paulus het verwoordt in 2 Korinthe 5. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Dat is de boodschap voor heel de wereld. Voor Dordrecht en voor Dubai. Voor Schoonhoven en Siberië. Hierover moet het gaan. Moet het blijven gaan in de zendingen in de kerk. Wie dit verzwijgt is ontrouw aan het evangelie van het koninkrijk. God heeft in Jezus Christus de wereld lief. Een wereld waarin het eraan toe gaat zoals hiervoor beschreven. Zijn hart klopt voor alle volken. De verkondiging van het heil is universeel. Bij Pinksteren zijn alle volken in het vizier gekomen. Christus' handen zijn verzoenend naar iedereen uitgestrekt. Jood en heiden. Daartoe liet hij zijn handen vastspijkeren aan het vloekhout. Ging hij in onze plaats onder in het oordeel. In Matthäus 24 staat Jezus vlak voor zijn lijden en sterven. Hij weet wat komen gaat. Dat door zijn kruis en opstanding het koninkrijk van God zou worden opgericht. Het is het grootste gebeuren dat ooit in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden. En nu al zegt hij dat dit gebeuren, dat dit evangelie overal gepredikt moet worden. Zo betrekt u ons allen in de taak van de wereldzending. Hij schakelt ons in. Opdat de grote dag van zijn komen in heerlijkheid zou kunnen plaatsvinden. Want, zo staat het bij Marcus, eerst moet aan alle volken het evangelie worden gepredikt. Dat is hun goddelijk moeten. Jezus zegt er ook nog bij, met welk doel het evangelie moet worden gepredikt. Tot een getuigenis voor alle volken. Een paar opmerkingen over dat woord getuigenis. Het Griekse woord voor getuigen is martyrein. Daarin klinkt het woord martelaar door. Getuige zijn kan ook betekenen martelaar zijn. Heel wat zendelingen hebben venijnig verzet ondervonden. Soms zelfs moesten ze hun roeping met de dood bekopen. Regelmatig horen we hoe voorgangers, evangelisten, christenen worden vermoord. Vooral in fel islamitische landen. Pakistan is bijvoorbeeld zo'n land. Maar ook in ons land kun je te maken krijgen met hatelijke opmerkingen en onverdraagzame reacties wanneer je het opneemt voor de Bijbel. Voor wat God ons daarin zegt over, om maar iets te noemen, over leven en dood. Over huwelijke seksualiteit. Dat wordt je dan niet in dank afgenomen. Getuigen is meer dan eens tegen de stroom oproeien. Het evangelie maakt doorgaans niet populair. Jezus zegt dat we daar niet vreemd van moeten opkijken. Hij ondervond hetzelfde. En een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Het woord getuige heeft daarnaast ook, om zo te zeggen, een juridische kant aan zich. Je kunt, zoals u wellicht weet, in de rechtszaal een getuigenis afleggen à charge en à décharge. Tot beschuldiging en tot verontschuldiging. Het eerste heeft het doel iemand te veroordelen. Het tweede, iemand vrij te pleiten, vrij te spreken. Als het heil dat in de naam van Jezus aangeboden wordt geweigerd. Er zijn mensen die dat doen. Wanneer Gods genade afgewezen wordt, dan zal de verkondiging van het evangelie dienen als een getuigenis à charge in de dag van het oordeel. Dan zullen ze zich niet kunnen verontschuldigen, maar wordt er gezegd wat Jezus tot Jeruzalem zei. U hebt niet gewild. U wilde niet dat de koning over u was. Je moet er niet aan denken dat iemand van ons dat straks te horen krijgt. Dan is het voor eeuwig te laat. Maar voor ieder die gelooft, die de Heer Jezus nodig heeft als zijn redder, het verlangen kent hem te volgen, zal de prediking van het evangelie zijn tot een getuigenis à décharge. Dan worden we op grond van Christus werk vrijgesproken. Dan gaan we uit genade vrij uit en mogen gewoon zijnentwil ingaan in de vreugde van onze Here. Niet omdat we onschuldig zijn, integendeel, maar omdat Hij onze schuld voor zijn rekening kwam. Het is nooit vrijblijvend met het evangelie in aanraking te zijn geweest. De verkondiging ervan doet altijd wat. We gaan ook nooit de kerk uit zoals wij erin gekomen zijn. En ook als je thuis meekijkt, meeluistert, ben je in de kerk onder hetzelfde woord. Je kunt je niet neutraal opstellen. In het koninkrijk van God zijn er geen grijze muizen. Of we knielen als een schuldig zondaar bij het kruis. En dat is iets dat niet één keer, maar steeds weer gebeuren moet. Of, hoe lang al, we weigeren onszelf ervoor over te hebben, houden de boot, de reddingsboot, Christus af. Het spannende tussen aanhalingstekens in het koninkrijk van God, of dat nu in de kerk, op het zendingsveld of in het evangelisatiewerk is. Het spannende is altijd weer, wat zal de reactie zijn? Brengt het woord tot geloof en bekering? Dat hebben wij niet in de hand. Daarom bidden we persoonlijk als gemeente vurig om de werking, om de doorwerking van de Heilige Geest. Die als enige harten kan verbreken, mensen op de knieën brengt. Zou het werk in Gods koninkrijk niet het meest gebaat zijn bij gevouwen handen? Ik kom nog even terug op de betekenis van dat woordje zal in de tekst. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden. Tot een getuigenis voor alle volken. Door dit ene woordje wil de heiland ons een hart onder de riem steken. Ons bemoedigen, troosten. Hij is er volkomen van overtuigd dat de verkondiging, dat de wereldomvattende zendingsactie nooit tot stilstand zal komen. Hij zal arbeiders blijven roepen. Dwars door oorlogen, revoluties, rampen en vervolgingen heen, bleef en blijft hij werken. Een bekend lied zegt, het werk van God is niet te keren, omdat hij erover waakt en de geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Soms, misschien herkent u het, kun je wel eens moedeloos worden wanneer je ziet op het secularisme. Op hoe het evangelie wordt ondermijnd. Ook juist in landen waar het woord van God zijn spoor trok, zoals ons land. Waar het merendeel niets meer met God heeft. En we vragen ons soms af of de gemeente, of onze kinderen, kleinkinderen, of wij zelf staande zullen blijven te midden van de vloedgolf van weerstanden. Maar laten we zien op de Heer Jezus. Luisteren naar dat kleine woordje zal. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Dat is zeker. En tegelijk vouwen we onze handen en bidden, houd u ons als gemeente, als gezin, persoonlijk, houd u ons vast. Een vraag die op kan komen is, hoeveel keren krijgt een land, een volk, een werelddeel de kans om het evangelie te horen? 1 keer? 2 keer? 50 keer? We weten het niet. Luther dacht dat de tijd van de reformatie de laatste kans was die Europa kreeg. Maar God geeft ons continent in zijn geduld blijkbaar meer kansen dan Luther veronderstelde. Wanneer heeft het evangelie werkelijk een volk bereikt? Is het moment geweest dat het aanvaard of afgewezen kon worden? Wij weten niet hoe ver Gods geduld reikt. Ik weet wel dat hij alles op alles zet. Om ook met de hulp van moderne media mensen te bereiken en in hun taal aan te spreken. De verbreiding van de goede boodschap. De taak van de wereldzending. Het Bijbelvertaalwerk. Gaat momenteel met een snelheid waarvan vorige generaties niet konden dromen. Maar hoe lang nog? We weten het niet, God weet het alleen. Duidelijk is dat daar waar zijn woord klinkt, de gongslag van de naderende Christus klinkt en dat we moeten letten op de voortgang van het evangelie over de aarde. En bij die voortgang van het evangelie hebben wij als gemeente een taak. De Heer neemt ons in zijn dienst om het einde van de geschiedenis te bewerken. Zijn medearbeiders mogen wij zijn in het naderbijbrengen van het einde. Ik vind het alleen een bijzondere gedachte, gemeente. Niet de grote wereldleiders, Biden, Poetin, Xi Jinping, niet zij bepalen uiteindelijk de geschiedenis, maar God en zijn gemeente. De theoloog Gunning heeft eens gezegd, God regeert de wereld door de gebeden van zijn kinderen. Welke plaats heeft het werk in en de uitbreiding van zijn koninkrijk in ons gebed? De karavaan van het evangelie trekt voort door de wereld, ook op blaffende honden van de antichrist. Het einde is op handen. Dat kan toch bijna niet anders? Nee, we gaan niet rekenen, want onze tijdsrekening en die van God zijn, zo houdt Petrus ons voor, niet hetzelfde. Voor hem zijn 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. God wacht nog. Op u? Op jou misschien? Hij wacht. Stelt zijn komst uit. De komst van zijn zoon. Omdat hij genadig is. Hij wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat ze zich bekeren, tot geloof komen. Tijd is genadetijd. En daarmee ook, tijd voor het zendings- en bijbelvertaalwerk. Nee, het uitstel is geen reden om te denken dat de wederkomst niet zal plaatsvinden. Dat hebben, zegt Petrus, mensen eerder gedacht. Dat de aankondiging van de vernietiging van hun wereld nonsens was, onzin. In de tijd van Noach spotten zij mee. Maar ze hebben zich vergist. Ooit verging de wereld door water. Dat was nog als een terugkeer naar het begin. Want de wereld is uit het water voortgebracht. Nu echter zal de wereld door vuur vergaan. Dat is het definitieve oordeel van God. En door het vuur heen maakt hij alles nieuw. Een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dan zal het goed zijn. In de diepste zin van het woord. Geen zonde en geen tranen. Geen oorlog en geen rampen. Geen onrecht. Geen dood. Maar God alles en in alle. Daar gaat het heen. Gelukkig wel. Je moet er toch niet aan denken. Dat het altijd zo blijft. Zoals het nu is. Zo'n toekomst gunnen we iedereen. Ja toch, daarom doen we aan zending. Bidden we, uw koninkrijk komen. Amen. Laat ons danken en voorbeden doen. Heere, dat is onze hoop dat uw lof eens alom wordt gehoord. Heel de aarde met de vrezen van uw naam wordt vervuld. Dat uw koninkrijk in alle heerlijkheid zal doorbreken. En wij bidden daarom om de doorbraak van uw koninkrijk, om het komen van u, Heer Jezus Christus. We leven op een wereld waar zoveel onrecht gebeurt, waar mensen elkaar de meest vreselijke dingen aan doen, waar zoveel is wat uw naam aantast. Het is niet zoals u het voor ogen stond bij de schepping, zoals u het hebt gewild. En we danken u voor de belofte dat het niet blijft zoals het nu is. Dat we niet gevangen zitten in een eindeloze cirkelgang van moeite, verdriet, ellende, tranen en dood. Maar dat u alle dingen nieuw maakt. En wij bidden u, geef dat wij alle onze toekomst hebben op die nieuwe aarde. Dat het leven van ons alle, jong en oud, Christus is. Dat we niet mensen zijn die maar wat half zijn. Die niet helemaal het leven met u willen leven. Maar toch ook nog lonken naar de wereld. Heere, doe ons ontdekken als we dat nog niet ontdekt hebben. Dat alleen het leven met u werkelijk leven is. Heere, wij bidden u voor het werk van de zending. Voor het werk van zendingsorganisaties, van zendelingen. Van mensen die zich inspannen om de Bijbel te vertalen in de taal van de volken die het woord nog niet in hun eigen taal kunnen lezen. We bidden u voor hen die uitgegaan zijn in dienst van de MAF. Die mensen proberen te bereiken op plekken waar op een andere manier mensen niet kunnen komen dan via het vliegtuig. Heere, wij vragen u, wilt u allen die op moeilijke posten zijn gesteld, in het zendings- en evangelisatiewerk, steeds bemoedigen, kracht geven, ook wanneer ze met teleurstellingen te maken hebben, tegen weerstanden oplopen. Heere, wij bidden u voor uw gemeente hier. U hebt de gemeente zelf gefundeerd in ons land. We danken u dat u uw trouwende gemeente bewijst dat ze binnen afzienbare tijd weer een nieuwe predikant ontvangt. Heere, wilt u geven dat we ieder persoonlijk ons niet schamen voor het evangelie. U weet hoe lastig het is vinden om aan mensen in onze omgeving, onze buren, onze collega's, onze studiegenoten iets door te geven van u. Geef ons de juiste woorden, de juiste instelling. Geef ons betrokkenheid en bewogenheid. Wij bidden u voor zuster Leni Dekker. We danken u dat ze weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. En wij bidden u, wilt u bij haar zijn. En u weet hoezeer ze naar verlangt om binnenkort weer haar man te kunnen bezoeken in het verpleeghuis. U weet hoe allerlei dingen boven kwamen toen ze in het ziekenhuis terecht kwam. Heere, wilt u het zo maken dat we ons verblijden mogen. We bidden u voor Jan Vogelenzang, die ernstig ziek is in het hospice verblijft en van wie het einde van het leven heel dichtbij komt. Wilt u hem nabij zijn en al die om hem heen staan, zijn vrouw en zijn kinderen. En dat er zicht mag zijn op u, die zegt wie tot mij komt, die stoot ik niet weg. Heere, ga zo met ons mee. Ontfermt u zich over de wereld. Een wereld die uit 1000 wonden bloedt. Op deze zondag mogen we getuigen ook van de hoop dat het eenmaal anders wordt. Zoals het antipendium groen is van kleur. De kleur van de verwachting en de hoop. Zo is onze hoop op u. En wij bidden u, geef dat we er allemaal bij zijn straks. Als u zomaar onverwachts op de wolken verschijnt, Heer Jezus, om u in te halen en dan voor altijd het leven te leven met u op de nieuwe aarde. Helemaal tot uw eer. Heere, hoor ons bidden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die ons bidden leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als er ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U mag op deze zondag aan de collecte deelnemen. De collecte is bestemd voor kerk en zending. Het zal u niet verbazen op deze zendingszondag. En ons slotlied is gezang 297, vers 1 en 2 uit het liedboek voor de kerken. 297, 1 en 2. Heen in de vrede, draag met u mee de zegen van de Heere en wees tot een zegen voor al degenen die Hij u doet ontmoeten. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Nee. Pas vanmiddag.
Dat is uiteindelijk toch geluid gekomen.
Ja, dat was nog vrij snel na de.
Sorry.
Nou, we hadden een setting die anders, opeens anders staat. Maar goed, we wisten even niet wat het was. Maar toen we dat aanklikken, was gelijk weer.
Dus het was wel. Het is wel weer.
Ze hebben alles kunnen horen.
Nou, hij alleen Willem niet.
Wat zeg je?
Alleen Willem met de oskomst begin je niet.
Nee, precies. Nou, nee,